Iedereen een plekje gevonden. Gemeente van de Heer Jezus Christus, aanwezigen van alle leeftijden hier in de kerk en anderen die buiten dit kerkgebouw met ons meekijken en of luisteren. Hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Van der Bos uit Benthuizen. U ook van hartelijk welkom. Straks na de dienst is er in de roeping gelegenheid om met elkaar door te praten over de zin van zending. Dit naar aanleiding van een televisieuitzending en de vraag hoe relevant zending is voor ons. Wekelijks staan vrijdags de deuren tussen 10 en 12 open. Kom binnen, geniet van de stilte, neem de gelegenheid om te bidden, bekijk het gebouw of ga in gesprek. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkweer en de tweede is voor Stichting Voorkom. Voor alles wat nog komen gaat geldt zo de Heere wil en wij zullen leven. Onze voorzang deze avond is Psalm 113 vers 1 in de versie van de bundel Weerklank. Prijs halleluja, prijs de Heer, gij zeere knechten, immer meer. Moet zeer een naam gezegend wezen, van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt, zij zeere grote naam geprezen. Gods naam prijzen overal en altijd, over de hele aarde, het oosten waar de zon opkomt en het westen waar die neerdaalt, mag de lofzang klinken. We zingen ervan met de woorden van vers 1 van Psalm 113 en we wensen elkaar hier thuis of waar dan ook een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet loslaat het werk waarmee zijn hand begonnen is. Amen. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 69. Dat is een van de lijdenspsalmen ook. En we zingen nu het eerste vers. O God, verlos en red mij uit de nood. En ook het vierde vers. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd. 1 en 4 van Psalm 69. belijden het geloof en daarna zingen we van Psalm 79, het zevende vers. Zo zullen wij de schapen uwer weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Weet ons verbonden met heel de kerk van Christus, wereldwijd en van alle tijden, wanneer we het geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder belijden van harte met mij, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen gaan bidden. Heere, u zij alle lof en eer. En zo mochten we ook uw naam belijden. Dat is ook u de eer geven. Onderstrepen wie u bent en wat u gedaan hebt. Heere God, dan gedenken wij uw grote daden. Dat u aan het begin van alles staat als het gaat om de schepping. Hoe groot bent u en wat hebt u uw heerlijkheid daarin gelegd. Maar dan gedenken we zeker ook wat u gedaan hebt. Om ons te redden en te bevrijden. Om ons te verlossen nadat wij gevallen zijn in zonde. Dat u toch naar ons hebt omgezien. En dat we met dankbaarheid mogen belijden dat u uw Zoon geschonken hebt. Uw enige geborene, de Heer Jezus Christus. Dat hij de diepe weg is gegaan. Door dood en lijden heen, de weg van het kruis, om ons te bevrijden van alle zonde. En dan mogen we ook belijden dat u hem glorie hebt gegeven, een naam boven alle naam. Dat hij het is die op die heerlijke plaats zit aan uw rechterhand. Heere God, Hij is het waard dat we hem loven. Dat we hem met u prijzen. Maar ook het werk van uw geest is eveneens onze lof waard. Uw heilige geest, door u uitgestort en geschonken, om ons te laten delen in alle schatten van Christus werk. Heere God, dan danken we u dat u het laat uitdelen in en door de verkondiging van het evangelie heen, dat elke zondag er weer gedeeld mag worden van de rijkdom die er is in Christus. En dat het ook vandaag weer mag gebeuren. Heere God, dat u genade laat verkondigen voor zondaren, voor mensen die het er niet naar gemaakt hebben, voor mensen die bij u wegvluchten, voor mensen die nog niet 1 uur met u kunnen waken. Heere God, u bent oneindig groot. En wat bent u dan ook te prijzen dat u door uw heilige geest dat evangelie wereldwijd laat brengen onder alle volken in alle talen. En dat het ook hier verkondigd mag worden. Heere God, als het ook vanavond weer mag klinken, als we uw woord lezen, als we het evangelie mogen verkondigen, laat het niet zonder vrucht mogen zijn. Maar wil het woord van u onze harten binnendragen. En dat we het in geloof mogen omarmen. Ja, dat we Christus zelf mogen omarmen. Dat we hem mogen aannemen. Dat we mogen weten dat we in hem geborgen zijn voor tijd en eeuwigheid. Dat hij ons bekleedt met de kleding van het heil. Zodat we onbeschaamd en vrij voor u kunnen verschijnen. Heere God, we bidden u, breng ons zo steeds maar weer bij de Heer Jezus en doe ons beseffen dat alleen in hem ons heil en onze zaligheid ligt. Heere, wij bidden u, zegen de verkondiging van uw evangelie hier en overal waar dat mag gebeuren, ook op deze dag, op deze avond. Laat het mogen zijn tot lof en eer van uw nooit volprezen naam. Zo bidden we u, uit genade, om Jezus wil. Amen. We gaan het evangelie lezen, het evangelie zoals Marcus dat beschreven heeft, Marcus 14... We lezen vers 27 tot en met 52. Marcus 14, vers 27 tot 52. Straks in de prediking zullen we ons vooral concentreren op de versen 50 tot en met 52. En de versen die we als laatste lezen. Maar eigenlijk, op dat wat daar gaat gebeuren worden we ook al voorbereid in de eerste versen die we gaan lezen. In Marcus 14 vers 27. We lezen Marcus 14 vanaf vers 27. En Jezus zei tegen hen, u zult in deze nacht al een aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zei tegen hem, ook al zullen allen aanstoot aan u nemen, ik echter niet. En Jezus zei tegen hem, voorwaar ik zeg u, dat u vandaag, in deze nacht, voordat de haan 2 keer gekraaid zal hebben, mij 3 maal zult verloochenen. Maar hij zei nog krachtiger, al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. En evenzo spraken zij ook allen. En ze kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En hij zei tegen zijn discipelen, ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waak. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei, Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij kwam en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, Simon, slaapt u? Was u niet in staat 1 uur te waken? Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En toen hij weer weggegaan was, bad hij en sprak dezelfde woorden. En toen hij terugkwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden en zij wisten niet wat zij hem moesten antwoorden. En hij kwam voor de 3e keer en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust, het is genoeg, het uur is gekomen. Zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. En meteen, terwijl hij nog sprak, kwam Judas eraan, die 1 van de 12 was, en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten. En hij die hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd, die ik kussen zal, die is het. Grijp hem en leid hem zorgvuldig bewaard weg. En toen hij daar gekomen was, ging hij meteen naar hem toe en zei, Rabbi, Rabbi. En hij kuste hem. En ze sloegen de handen aan hem en grepen hem. Maar een van degenen die daarbij stonden, trok het zwaard. En hij trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij gevangen te nemen? Dagelijks was ik bij u in de tempel onderwijs aan het geven en u hebt mij niet gegrepen. Maar dit gebeurt opdat de schriften vervuld worden. En zijn discipelen verlieten hem en vluchten allen. En een zekere jonge man die een linnen kleed om het naakte lichaam geslagen had, volgde hem. En de jonge mannen grepen hem. Maar hij liet het linnen kleed achter en vluchtte naakt van hen weg. Tot zover de lezing van Gods woord. We denken straks dus na over de laatste 3 versen. En dan gaat het over volgers die vluchters worden. Volgers van Jezus vluchten bij hem vandaan. Alle discipelen en ook nog die jonge man die hier genoemd wordt. Maar voordat we daar verder over nadenken, nu gaan we zingen van Psalm 25, het 4e, het 5e en ook het 8e vers. 4, 5 en 8 van Psalm 25. gemeente van Christus. We hebben vanavond wat gelezen uit het Markusevangelie. Bijna het einde. Als je dat zo leest, hè, die laatste hoofdstukken, dan denk je, wat een verschil met het begin. De eigen gemeente lezen we zo uit dit evangelie, hè, al vanaf de kersttijd tot nu toe. En als je Markus 1 en Markus 2 leest, hè, dan benadrukt de evangelist steeds weer hoeveel mensen er op de Heer Jezus afkomen. Het is een voortdurende toeloop van mensen. Mensen die ziek zijn of mensen die juist met hun zieken naar Jezus toekomen. Mensen die te maken hebben met bezetenheid. Mensen met al hun zorgen en vragen. Maar ook mensen die gewoon willen luisteren. Wat heeft Jezus nu te vertellen? Wat komt deze rabbi, wat komt deze man ons melden? En je zou kunnen zeggen, in het begin trekt Jezus volle kerken. Nou ja, volle synagogen dan, zullen we maar zeggen. En ja, op een gegeven moment lezen we ook, hij is zo onafgebroken bezig met, ja, met die mensen die naar hem toe komen, dat anderen zeggen, joh, kijk uit, het wordt te veel. Het wordt gewoon te veel voor u. En het zijn ook de dagen, hè, dat, ja, de een na de ander zich geroepen weet om met deze Jezus mee te gaan, om hem te volgen, om zich aan te sluiten bij die beweging die er ontstaan is rondom de Heer Jezus. Het is de tijd dat Jezus een discipelen roept, maar dat hij dus ook volgers krijgt in Israël. En het lijkt allemaal heel mooi te gaan. Maar nu, we zijn aan het einde van het evangelie. En wat zien we? En die hele beweging rondom de Heer Jezus, die wordt tot de grond toe afgebroken. De een na de ander haakt af. En volgers worden vluchters, daar gaat het om ook vanavond, volgers worden vluchters. En zo voor het oog. En zo ook, ja, met een menselijke blik dat allemaal bekeken, en zeg je, dat project van Jezus, dat is mislukt. Er is niemand die meer heil in hem ziet. En ze laten hem in de steek, zoals mensen van een brandend schip afspringen. En ze laten hem in de steek, zoals mensen koortsachtig gaan solliciteren, omdat het faillissement van het bedrijf akelig dichtbij aan het komen is. Je moet nu wegwezen, want anders ga je mee ten onder. En dat is een beetje de stemming in Markus 14. En die afbraak, hè, die zet zich door, hè, tot, ja, ook in de kern van de volgers van Jezus toe. Hè, bij de mensen van het eerste uur, hè, de eerstgeroepenen, hè, zij die overal bij zijn geweest. Hè, Petrus, Johannes, Jacobus, al de discipelen. Er blijft er niet één bij de Heer Jezus in die nacht. En ze laten hem stuk voor stuk in de steek. Ondanks al hun goede bedoelingen. Ondanks, hè, alle verzekeringen die ze hebben uitgesproken dat ze de Heer Jezus niet los zullen laten. Nee, nee. U kunt op ons rekenen. En Markus schrijft in vers 50. Ze vluchten allemaal. Niemand uitgezonderd. En dus blijft de Heer Jezus alleen achter. alleen in die nacht. Jezus, Hij alleen. Alleen Hij. Nacht, alleen. Je bekruipt een gevoel van eenzaamheid. Je voelt het haast mee. Eenzaamheid. Het is iets waar veel mensen aan lijden in deze tijd. Het leven is druk. We wonen met veel mensen in dit land en toch heel veel mensen zijn eenzaam. En jongeren ook voelen zich eenzaam, weten zich eenzaam, teruggeworpen op zichzelf. En velen herkennen de uitspraak van die verlamde man bij dat badwater van Bethesda. En die zegt, ik heb geen mens, ik lig hier al 38 jaar en ik heb niemand. Niemand die me steunt, niemand die me draagt, niemand die voor me opkomt, niemand die me ziet, niemand die me aanspreekt, niemand die me serieus neemt. Ik heb geen mens. Alleen in de nacht. In de steek gelaten. Dat is misschien nog wel het ergste. En je dacht mensen te kennen die er voor je zouden zijn. Altijd in alle omstandigheden. In voor- en tegenspoed. Ze hebben het beloofd. Maar als het erop aankomt, zie je ze niet. Laten ze je vallen als een baksteen? Zijn ze misschien bang dat jouw probleem hun probleem wordt? De scherpe rand aan alle eenzaamheid. Je voelt je in de steek gelaten. Meent als dat misschien ook onze klacht of situatie is? Ja, dan zou ik zeggen, zie hem dan staan, hè, in die nacht. Alleen, hij wordt al weggevoerd als een crimineel, in de steek gelaten door al zijn vrienden. Wat blijft er over? Wie blijft er over? Jezus alleen. En dat zou ik ook graag in deze preek willen laten doorklinken. Jezus alleen. En je voelt de eenzaamheid, maar het is uiteindelijk ook onze redding. Dat Jezus alleen die weg gaat van lijden aan het kruis. Hij moet het ook alleen doen. En hij, ja, wat kunnen we dan het beste doen? Hè? Ons in zijn armen storten. Ons aan hem overgeven. Met alles wat ons benauwt. Hij komt ons in onze eenzaamheid tegemoet. Hij weet wat het is. Maar gemeente, ik denk dat we ook nog een andere kant op moeten. Dat we misschien ook nog wat dieper moeten gaan. En we kunnen kijken naar onze eenzaamheid. Naar ons alleen zijn. Maar moeten we in de geest van Marcus 14, in de geest van onze tekst niet zeggen, ja, we moeten ook met de billen bloot. Ik bedoel, moeten we ook niet deze vraag onder ogen zien, maar wie laat ik dan in de steek? Wie laat ik staan? Want als dit de volgelingen van de Heer Jezus zijn, die hun meester, als het er echt om gaat, spannen in de steek laten. Hoe zit het dan met mij? Ik hoop dat jij ook zo'n volgeling wilt zijn, mag zijn in je leven. Maar hoe zit het dan? En moet ik er ook niet vaak achter komen dat er nog zoveel schort aan mijn liefde, aan mijn trouw? En ben ik ook niet zo'n mens die liever de problemen wil vermijden dan me erin te storten. En liever niet te diep in de problematiek van iemand anders ingezogen worden. Ja, je weet niet wat je aanhaalt soms. Ben ik ook zo'n mens die misschien het liefst mijn verantwoordelijkheid een beetje ontloop? Of van me afschuif? En zeg, gaat u maar naar het volgende loket? Ja. En als het dan om de Heer Jezus gaat? Volgeling. Ik zal u volgen. Ik zal u niet in de steek laten. Misschien heb ik het wel beleden, hier ook, in de kerk. Wat hardop uitgesproken. Ja, ja. Maar ben je jezelf wel eens tegengekomen op een vluchtweg? Probeerde je ook niet soms zomaar je eigen vege lijf te redden? Weg bij Jezus. Ze gaan er allemaal als een haas vandoor. Ja, waarom eigenlijk? We kunnen proberen ook daar nog wat dieper in te graven. Waarom? Waar breekt het nou eigenlijk bij de discipelen? Want eerlijk is eerlijk, eerst vechten ze heus wel. Ze hebben nota bene zwaarden bij zich. En uit andere evangeliën weten we dat het vooral Petrus is geweest die erop losgehakt heeft en dat oor van Malchus heette die man afgehakt heeft. Nee, dat moeten we ook zeggen. En ze kwamen op voor Jezus. Ze verzetten zich hevig. Maar waarom stoppen ze daarmee? Misschien wel omdat ze merken dat er één is die niet vecht. Die zich niet verzet. Jezus. Hij vecht niet. Hij laat zich eigenlijk meevoeren. Dat. Jezus. Hij laat zich meevoeren. Hij laat zich leiden. Door de mensen. Ja, dat ook. Hij laat zich meevoeren door het arrestatieteam. Maar weet jij wat daaraan eigenlijk vooraf gaat en wat daaraan ten grondslag ligt? Hij laat zich leiden door het woord. Door het woord van de Heere God. Ja, vers 49 voorafgaand aan onze tekstwoord is eigenlijk wel opvallend. Opvallend genoeg om er even bij stil te staan. De evangelist Marcus is namelijk helemaal niet zo scheutig met opmerkingen over de vervulling van het Oude Testament, van woorden uit het Oude Testament. Maar hier zegt hij het wel. Op dit moment in die tuin van Gethsemane, op dit moment wat Jezus zich moet overgeven. Menselijke wijs gesproken natuurlijk, want hij moet niks. Hij wil het. En waarom wil hij het? Omdat hij weet, mijn leven is als het ware voorgetekend in de Bijbel, in het Oude Testament. Dat is het pad dat ik moet volgen. De wil van zijn Vader volgen is voor de Heer Jezus dus ook volgen wat er over hem geschreven staat in de Bijbel. Dat is het woord van zijn Vader volgen. En zo ontdekken we, gemeente, ook hier weer dat het niet de mensen zijn die macht hebben over Jezus. Dat het niet de mensen zijn die Jezus in hun macht hebben. Maar het woord heeft macht over hem. Zijn Vader heeft gezag over hem. Hij weet wat luisteren en gehoorzamen is. Hij wil de weg van zijn vader gaan. Maar dat botst zo. En misschien verlangen wij dat ook wel om te leven naar het woord. Maar dat we dat tegelijk zo lastig vinden. Hier botst het ook. Wat is nu de macht van dat woord? En wij verstaan veel eerder de taal van, ja, de vuisten. Van zwaarden en knuppels en vechten. En er tegenaan gaan. En we begrijpen veel meer de taal van, kom op. En kom op voor jezelf. En red jezelf. Dan dat we ons laten leiden door het woord en ons vertrouwen geven aan een heiland die staat en gaat voor, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest gebeurt het. Ja, gemeente, de discipelen, die zeggen hier eigenlijk, of ze laten dat zien, weet je, als het erop aankomt, dan heb je niets aan Jezus. Als het erop aankomt, dan moet je het toch zelf doen. En ze laten Jezus in de steek. En ze laten hem alleen. En ze willen hun eigen hachie redden. Maar zo maken ze zichzelf ook eenzaam. Want vlug je weg bij Jezus en denk je, ik moet het toch zelf doen. Ja, dan zul je het ook zelf moeten doen. Dan zou je jezelf ook moeten redden. Maar dan kom je er ook achter, dat lukt niet. Als je jezelf wilt redden, dan verlies je alles. Dan blijf je naakt achter, uitgekleed, eerloos, zoals die jonge man die Marcus hier ten tonele voert. Alle discipelen vluchten. Ook die ene jonge man, vertelt Marcus. Die merkwaardige jonge man die Marcus als enige van de evangelisten noemt. Wie is hij? Wat brengt hem die nacht in de hof van Gethsemane? Marcus vertelt niet wie het is. En veel uitleggers hebben zo'n donkerbruin vermoeden dat dit Marcus wel eens zelf kan zijn geweest. Nou ja, daar is veel discussie over en we weten het natuurlijk niet, maar het zou best een goede suggestie kunnen zijn. En die toch ook lang in de traditie zo genoemd is, dat het Marcus zelf is die zich in dit evangelie dat hij schrijft, die zich als het ware in dat evangelie inschrijft. Marcus was hij dan in de buurt, maar wordt ook wel gedacht dat het laatste avondmaal in het huis van zijn ouders is gehouden. Dat hij daar ook in de buurt heeft gewoond dus, daar in Jeruzalem. Hoe dan ook, misschien moeten we het zo voorstellen. Stel dat er allemaal sirenes in de straat zijn, rumoer, stemmen. Dan wil je wel kijken. Wat is er aan de hand? En dat je heel snel even wat kleding aanschiet. En je vliegt naar buiten. En je probeert zo dicht mogelijk te komen bij wat daar gebeurt, wat daar gaande is. Nou, misschien moeten we dat zo voorstellen. Die jonge man, Marcus wellicht, dat hij gemerkt heeft, dat er is van alles gaande hier in Jeruzalem. En misschien lag hij al wel op bed, het is immers nacht. En heeft hij snel iets aangetrokken en hij gaat kijken. Hij volgt Jezus. En dat kan erop duiden dat deze jonge man inderdaad al langere tijd een volgeling van de Heer Jezus is. He, dat deze jonge man ook een discipel is van de Heer Jezus. Misschien staat het woord ook vooral op die nacht. De anderen zijn al verdwenen, maar deze, laten we maar zeggen, moedige jonge vent, die laat zich niet zomaar uit het veld slaan. Hij geeft het volgen van Jezus niet zomaar op. Een jongere die de nabijheid van de Heer Jezus zoekt. Enthousiast, zonder zich te bekommeren over hoe hij erbij loopt. Nee, naar Jezus toe. Hij kan wel blij worden van zulke jongeren. En jongeren die ervoor gaan. Die Jezus willen volgen. Maar ervoor gaan, dat is mooi. Maar het gevaar is ook dat je dat weer in eigen kracht of in eigen enthousiasme wil doen. Deze jonge man die gaat ervoor. Maar dan gebeurt er met hem waar die andere discipelen natuurlijk allemaal bang voor waren. Dat je gegrepen zou worden. Nou, deze jonge man die wordt gegrepen. Hij wordt gearresteerd. Ze grijpen hem. Ja. Wat dan? Zal hij dan ook meegenomen worden? Zal hij dan ook? Ja, met Jezus misschien. In die nacht veroordeeld gaan worden? Ja, wat zal er gaan gebeuren? Dat weten ze allemaal nog niet. Krijgt Jezus iemand naast zich op zijn lijdensweg? Gaat er iemand mee? Het duister in van die nacht. Ja. Kunnen wij, willen wij met Jezus mee dat lijden in? Nou, laten we maar zeggen, we willen dat niet. Tenminste, deze jonge man, laten we maar zeggen Marcus dus, die wil dat niet. Hij verzet zich met hand en tand. Hij gaat er liever naakt vandoor dan samen met Jezus door het arrestatieteam afgevoerd te worden. Ook hij denkt wegwezen. Koste wat het kost. En misschien dat Marcus daarom wel geen naam heeft genoemd toen hij deze jonge man beschreef. Het is een beschamende vertoning geworden. Het is wat je noemt een afgang, een blamage. Dit is nog erger dan in je hemd gezet te worden. Naakt over straat gaan. Er is een profetie van Amos, Amos 2 vers 16, daar gaat het over een beschamende nederlaag. En dan zegt de profeet ook, zelfs de moedigste onder de helden, die zal op die dag naakt wegvluchten, spreekt de Heer. Ja, hoe moedig je ook bent, je maakt een schaamtevolle aftocht. Ik las over dit gedeelte een mooie meditatie van dominee Soutendijk die in Utrecht heeft gestaan. En die merkt fijntjes op. De jongen blijft naakt achter als Adam toen die gezondigd had. Ja, Adam. Die wilde ook niets liever dan zich verbergen. Adam, waar ben je? En is het niet waar dat je zou kunnen zeggen dat de Bijbel het verhaal is van die twee tuinen. Dat je een hof van Eden hebt en een hof van Gethsemane. Twee tuinen. Maar dat de Bijbel ook spreekt over die ene mens. Die alsmaar op de vlucht is. Voor wie? Voor wat? Voor God? Nee, is dat niet mijn naakte bestaan? Is dit niet mijn mens zijn dat ik op de vlucht ben? Voor God. Weg bij het goede. Weg bij het heilzame. Naakt. Ja. En we kunnen er bang voor zijn. Dat dat ontdekt wordt. Dat mijn leven niet meer om het lijf heeft dan dat. En dat de mensen op een dag zullen zeggen, ja, maar de keizer heeft geen kleren aan. En hoeveel mensen zijn er niet bang dat ze ooit een keer door het ijs zullen zakken. En dat je misschien wel heel wat te vertellen lijkt te hebben. En dat je wel heel capabel lijkt te zijn voor je baan. Maar zelf denk je misschien, ja, onder die mooie kleren. Daar zit helemaal niks. Ben ik naakt. En alwee als ze dat ontdekken. Of misschien ook wel als het gaat om je geloof. Dat je zegt, ja, ik maak goede zier. Van buiten lijkt het heel mooi. Maar trek me alsjeblieft niet mijn mooie zondagse kleren uit. Want dan ga je misschien ontdekken dat het allemaal zo weinig voorstelt. Naakt. Wanneer ben je naakt? Vraagt die dominee Sauterdijk zich af in die meditatie. Hij zegt als de kleren waarmee je naar buiten treedt. Van je afvallen. Als je imago, het beeld dat de mensen van je hebben, als dat in gruzelementen ligt. En schaamte en schande zijn soms zomaar je deel. Als de goede gemeente jou aan de schandpaal nagelt. Als je op de social media wordt afgebrand. Schaamte is heftig, een heftige emotie. En toch, en we zullen het misschien onder ogen moeten zien van, als we ons ja, ook even naast die jonge man plaatsen, het kan zomaar over mij gaan, naakt aan de dijk staan. En in de nacht van het lijden wordt, denk ik, inderdaad dit onthuld, dat het bij ons niet te vinden is. Als je bij ons de kleren wegtrekt, dat er niks overblijft. Wat wij voor Jezus doen, mijn navolging, het heeft niets om het lijf. Het gaat om Jezus alleen. En wat Hij voor mij doet, al het andere valt weg. Jezus alleen. Ja, waar gaat Jezus dan heen? Nou, dieper en dieper de nacht van het lijden in, ze voeren hem weg. Ze nemen hem mee, ze kleden hem uit, ze hangen hem aan het kruis. En de soldaten die gaan lekker dobbelen wie de mooie kleding van hem krijgt. Dat. Mijn schaamte wordt zijn schaamte. En mijn schande wordt zijn schande. Mijn schuld wordt zijn schuld. Zo gaat het. Jezus aan het kruis in mijn plaats. Het plaatsbekleding noemen we dat wel heel mooi. Hij neemt mijn plaats in. Wat ik ben, wordt Hij. Wat ik verdiend heb, krijgt Hij. Hij laat zich uitkleden om mijn naaktheid te bedekken. Ik denk weer even aan die eerste tuin uit de Bijbelgemeente. He, daar staan ze, Adam en Eva. En ze schamen zich voor God en voor elkaar. want ze hebben gezondigd. Haar vijgenbladeren moeten de ergste schaamte bedekken. En dan staat er dat God kleren maakt voor ze. Kleren van huiden staat er. En de schepper kleedt Adam en Eva aan. En dan merk je al, hè, kleding is genade. Huiden. En heel fijnzinnig is wel opgemerkt, ja, wat staat er? Huiden, dat betekent dus dat er dieren voor gedood moeten worden voor die kleding. Moet er een offer gebracht worden, inderdaad, om ons te bekleden. Om ons te bevrijden van onze schaamte en ja, ook van onze schuld. Kleding. En steeds weer is dat in de Bijbel ook een symbool, symbolisch voor Gods genade en vergeving. Denk aan de witte kleding, de kleding van het heil. En ja, die kleding, die is er dus niet zonder offer. Die kleding is er niet zonder dat Jezus de weg gaat naar het kruis om verzoening te bewerken. Gemeente, ja, dan komen we dicht bij de betekenis van het lijden, van het kruis. Dat wonder dat God ons met zichzelf verzoent in Christus. Dat ons de verzoening verkondigd wordt, dat ons de verzoening geschonken wordt. Gratis. Zonder dat wij er iets voor hoeven te betalen. Maar weet u wat verzoening ook is in de Bijbel? En verzoening betekent ook bedekking. En je schamelheid en naaktheid, je schuld en schaamte worden bedekt. Genadig bedekt door het bloed van Christus. Ons worden door hem de kleren van het heil aangereikt. De verkondiging van het evangelie. En u mag ze aannemen en aantrekken. Ja. En vluchters. Hoe kunnen vluchters weer volgers worden? In Marcus 14 wordt in het begin, of van wat we gelezen hebben, althans het begin, vers 28, verteld hoe dat kan. Dat kan alleen omdat de Heer Jezus die weggaat naar het kruis. Dat kan alleen omdat dat kruis niet het einde is. Dat kan alleen omdat de herder, als hij opgewekt is, zijn schapen gaat opzoeken. Hij belooft, nadat ik opgewekt ben, zal ik u voorgaan naar Galilea. En straks haalt Jezus ze weer op. Aan de andere kant van de dood. En dan mag hij gaan delen. Dat wat zijn lijden gebracht heeft, zijn sterven voor ons en voor onze zonden. Heil, verzoening, nieuwe kleding. Ja, gemeente, nog sterker, in de Heer Jezus geloven. Dat is als het ware hem aandoen. Hij alleen is ons heil. Hij is het heil waarmee we ons mogen bekleden. Hij is het kleed waarmee wij zonder schaamte voor God kunnen verschijnen. Alleen in hem en door hem. Anders staan we inderdaad ook op de dag van het oordeel nog naakt aan de dijk. Maar hij is ons kleed dat ons, ja, oprecht doet staan voor God. Rechtop doet staan voor God. Gemeente, wat blijft er over? We hebben ontdekt vanavond van mij, van ons, blijft er niet zoveel over. Als het gaat, ja, om dat lijden van Christus, hè, van mijn goede bedoelingen, mijn geloof, mijn strijden, mijn volgen, er blijft er eigenlijk niks van over. En dat is niet erg. Want daar hangt het allemaal niet van af. We hebben ook dat andere ontdekt. Jezus blijft alleen over. Hij alleen, alleen Hij. En daarom moet ik alleen bij Hem zijn. Ons rest niets anders dan ons met Hem te bekleden, om Hem aan te nemen. Jezus alleen, dat is het lijdensevangelie. Daarin schuilt mijn redding. Jezus alleen. Als ik dat weet en beleid, dan ben ik nooit meer alleen. En zelfs niet op mijn eenzaamste wegen. En een mens moet soms heel eenzame wegen gaan. En de eenzaamste weg is misschien nog wel de weg door de poort van het sterven heen. Als een mens alles los moet laten, ook dan niet alleen. Omdat Hij, Jezus, die weg allang gegaan is. Omdat Hij allang weet wat het is, alles te verliezen en alles te moeten loslaten. Daarom zijn we zelfs op die eenzaamste weg niet meer alleen. We zijn nooit meer alleen. Door Christus alleen, verenigd met Hem, zijn we gered en behouden, nu en voor eeuwig. Amen. We gaan zingen van Psalm 23 en daarvan het derde vers, Psalm 23, vers 3. Laten we samen gaan danken en bidden. Heere, wij danken U voor de gave van Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We danken U dat hij alleen die weg wilde gaan. Hij zich overgaf aan uw wil om de weg te gaan die hem bracht aan het kruis. Verlaten door alle mensen. Verlaten uiteindelijk door u. Om zo de schuld en de straf van ons weg te doen, om ons te bevrijden van alle schande en schaamte. Heere God, hij ging alleen. Maar we danken u dat hij zo alleen ook de dood heeft overwonnen, de weg heeft gebaand, en dat hij mag delen van alles wat hij verworven heeft. We bidden u dat ook wij ons mogen bekleden met die kleding van het heil. Dat we door een waar geloof ook Christus mogen toebehoren. Dat we van hem zijn. Heere God, dat bevrijdt ons van alle eenzaamheid. We belijden u dat we zo vaak bij u vandaan vluchten. We belijden u dat we zo vaak wegduiken. Ook als het gaat om anderen. We zijn soms zo laf. We bidden u, Heere, om de dapperheid van het geloof. We bidden u om volharding in het geloof. We bidden u dat we door de genade van uw geest geen vluchter zullen zijn, maar volger van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat we zo in woord en daad uw naam mogen belijden. Heere God, we bidden u voor heel uw kerk, dat ze het mag volhouden, uw kerk in verdrukking. Geef ze sterkte en moed en krachten. Maar ook wij in dit deel van de wereld, hier waarin zoveel op ons afkomt, de wereld die zo aan ons trekt, Heere, dat we mogen blijven bij het evangelie en zo mogen volhouden, jongeren, ouderen. Gedenk de gemeente ook hier. Zegen allen die zich ook mogen inzetten voor het gemeentewerk en voor de erediensten. Geef dat de vakante predikantsplaats ook spoedig weer vervuld mag worden. Wijs ook daarin de weg. We bidden u voor de voortgang van de Alpha-cursus. Dat het een plek mag zijn waar mensen mogen ontdekken wie u bent, wie de Heer Jezus is. En dat hun hart ervoor open mag gaan. Wilt u dat geven? We bidden voor de kerken, ook om ons heen, de kerken in ons land, de christelijk gereformeerde kerken dragen we aan u op, waarin zoveel spanning zit, Heere God, dat de angst er is dat de boel uit elkaar gaat vallen. Heere, ontferm u, ook over deze kerken, ontferm u over heel uw kerk in ons land. Heere, wat is er veel verdeeldheid en verscheurdheid. We bidden u om eenheid en om gerichtheid op elkaar. We bidden u, gedenk ook uw volk Israël, het volk dat leeft onder uw belofte. Heere God, gedenk het naar uw belofte. En wees u, Israëls vrede, in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Gedenk het ook in de spannende wereld van het Midden-Oosten. Heere, wij bidden u om vrede, om rust, om stabiliteit. Bovenal om doorwerking van het evangelie. Opdat Christus gezien wordt. Hij die onze vrede is. Heere, we danken u zo voor alles wat u ons hebt geschonken deze dag. Heere, laten we het mogen meenemen in onze harten en in onze levens. Laten we bovenal mensen mogen zijn die uw lof en uw eer verkondigen in deze wereld. Dat bidden we u uit genade, om Jezus wil. Amen. We mogen ook onze gaven geven. De collecten die zijn vandaag als eerste voor het kerkbeheer. En de tweede is een collecte voor de stichting Voorkom. Beide collecten van harte aanbevolen. Gaven kunnen thuis worden overgemaakt of in de collectezak worden gedaan. We zingen als slotlied uit Weerklank 149. Het eerste vers, Jezus leven van ons leven. Het derde vers, die gewillig waart ten dode. En het zesde vers, dankzij u, o Heer des levens. 1, 3 en 6 van 149 uit Weerklank. gaat dan allen heen in vrede en ontvang de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.